Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke dag telt. We hebben vandaag van alles op het programma staan, speciaal voor jullie. We gaan het hebben over de heilige Alena van Dilbeek, wiens feestdag wij vandaag vieren. We gaan het hebben over een mooi verhaal van een 18-jarige Fransman die een houten kruis een berg opsleept omdat het vorige kruis was vernield. We gaan het ook hebben over de catechese-reeks die vanaf morgen start in het programma Catechismus. En wij mogen deze uitzending eindigen met een interview met de heer Philippe van der Sande, die ons komt vertellen over de Cana-week. Een week in juli georganiseerd voor echtparen die willen groeien in liefde. Dit is een tweetalige week, vindt plaats in Wallonië van 5 tot 11 juli. Daar zo dadelijk meer over. Maar zoals altijd beginnen wij deze uitzending met muziek.
You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus.
Now and forever, God, you
What a Beautiful Name van Hillsong. Beste luisteraars, vandaag is er de gedachtenis van de heilige Alena van Dilbeek. Een misschien net iets minder gekende heilige van onze streken. We gaan haar levensbeschrijving lezen zoals het is vastgelegd in een vita uit de 12e of de 13e eeuw. U kan deze vinden op de website van de pastorale zone Dilbeek. De heilige Alena leefde in de 7e eeuw. Ze was een dochter van de heidense heer Levold te Dilbeek. Het was de tijd dat de heilige Amandus door de streek rondtrok om het evangelie te verkondigen. In Vorst, nabij Brussel, was er al een kerkje. Op een van zijn jachtpartijen kwam Levold toevallig terecht op de plaats waar nogal wat volk toestroomde, om te luisteren naar een preek van Sint Amandus. Hij bleef er staan luisteren en vertelde thuisgekomen aan zijn huisgenoten welke onzin hij had gehoord. Allen maakten zich vrolijk over die dwaze nieuwe leer, behalve zijn dochter Alena. Zij was geraakt door zijn woorden, zelfs al waren ze ironisch uitgesproken. Ze zocht Sint Amandus op, liet zich door hem vertrouwd maken met Christus en ontving tenslotte het doopsel. Dit alles weliswaar buiten medeweten van haar vader. Vanaf dat moment bezocht ze met regelmaat het kerkje te Vorst. Haar vader kreeg er lucht van en bedreigde haar met de strengste straffen als ze zich verder met die onzin van Christus bleef bezighouden. Alena meende dat ze meer aan God dan aan haar vader moest gehoorzamen. Telkens als ze de kans kreeg, glipte ze het ouderlijk huis uit om naar de kerk te gaan. Haar vader had echter zijn personeel op de hoogte gebracht. Toen zij dan weer eens naar de kerk was gegaan, brachten dienaren dat bericht over aan haar vader. Die stuurde enkele gewapende dienaren achterna. Ze moesten echter hun poging opgeven. Maar bij een volgende gelegenheid wachten ze haar op in het bos. Ze grepen haar vast, draaiden haar arm zo hard uit de kom dat hij afbrak en doodde haar. Dit tegen de uitdrukkelijke wens in van de vader. Haar vader had zielsveel van zijn dochter gehouden en kreeg wroeging. In wanhoop zocht hij zijn toevlucht tenslotte bij Sint Amandus. Deze leerde hem dat de God van Christus een God van vergeving is. Hij riep hem op boete te doen, zich te laten dopen en een nieuw leven te beginnen. Hij gaf zijn bezittingen aan de armen en stichtte de Dilbeekse parochiekerk, die toegewijd werd aan de heilige Ambrosius. Hij en zijn vrouw werden in de kerk zelf begraven. Inmiddels groeide de verering van de heilige Alena aan en tal van mirakelen geschieden op Alena's graf, zodat op Pinksteren van het jaar 1193 haar gebeente door abt Godeschalk van Afdighem plechtig werd verheven. En die verheffing stond in die tijd gelijk met een heiligverklaring. Alena's feestdag is vandaag op 17 juni. Ze wordt aangeroepen tegen tandpijn en oogziekten. Heilige Alena van Dilbeek, bid voor ons.
Ik zeg je, geloof me. Er is steeds aan jou gedacht. Toen jouw hoop leek vervlogen, werd nog steeds op jou gewacht. Het vallen en opstaan, ja. En dat proberen lijkt een eindeloze strijd. Maar ik zeg je, geloof me, Je bent al lang bevrijd. Kijk niet terug, maar pak die uitgestrekte hand. Het is al genoeg als je stilstaat en ontvangt. Kijk niet terug naar wat niet lukte, telkens weer. Je hoeft het niet alleen te doen. Leg het voor zijn voeten neer. Geloof me, ik zeg je, er is steeds aan jou gedacht. Toen jouw hoop was vervlogen, werd jij nog steeds verwacht. Ook toen je dacht dat het niet zo was, is er intens van jou gehouden, eindeloos. Voor altijd ben jij bevrijd. Kijk niet terug, maar pak die uitgestrekte hand. Het is al genoeg als je stilstaat en ontvangt. Kijk niet terug naar wat niet lukte, telkens weer. Je hoeft het niet alleen te doen. Leg het voor zijn voeten neer. Het antwoord is je al gegeven. Al voordat je de vraag bedacht. En je hoeft niet meer, nooit meer op eigen kracht. Je hebt het gehoord, het is volbracht. Kijk niet terug, maar pak die uitgestrekte hand. Het is al genoeg als je stilstaat en ontvangt. Kijk niet terug naar wat niet lukte, telkens weer. Je hoeft het niet alleen te doen. Leg het voor zijn voeten neer. Leg het voor zijn voeten neer. Want het is volbracht.
U hoorde het lied Volbracht van de artiest Delize. Beste luisteraars, vanaf morgen gaat er in het programma Catechismus een nieuwe reeks van start. Wij mogen genieten van een catechesereeks gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. En het is getiteld Voor God is alles mogelijk. Deze reeks heeft 3 afleveringen. Daar kunnen we dus morgen op donderdag naar luisteren, zoals altijd na de Eucharistie. Ook vrijdag na de Eucharistie en dan volgende maandag is de 3e en laatste aflevering van deze reeks. Getiteld Voor God is alles mogelijk. We gaan luisteren naar een fragmentje uit de eerste uitzending van morgen. Donderdag 18 juni en die start om 9:50 na de mis.
Beste luisteraars, niet zo lang geleden werd ik getroffen door een vers uit het evangelie van Marcus. Ik had dat vers natuurlijk al 100 keren onder de ogen gehad, maar plots kreeg het mijn volle aandacht, omdat het me raakte. Het was een uitspraak van Jezus tot zijn apostelen. Nadat hij hen had verrast door een kindje bij de hand te nemen en als voorbeeld te stellen van de manier waarop zij, maar ook dus wij, naar God moeten kijken, en met hem dienen om te gaan, kwam er toch wel een jonge man naar Jezus toe. En geloof het of niet, hij zat met hetzelfde probleem als de leerlingen. Wat moet ik in godsnaam toch doen om het eeuwige leven te kunnen verwerven? Met andere woorden, hoe dien ik in mijn leven met God om te gaan? Wat voor een relatie dien ik met hem uit te bouwen? Het antwoord van Jezus moet de jonge man diep geraakt hebben en zelfs verbijsterd. Want wat lees ik in het evangelie? Ontdaan en ontsteld ging hij heen. En Marcus voegt daar laconiek aan toe. Hij was van huize uit een rijke jongeling. En hij bezat vele goederen. Maar alles voor Jezus achterlaten was voor hem een brug te ver. Zelfs de eigen apostel van Jezus stond er beteuterd en ontdaan bij. Wat durfde Jezus toch allemaal van een mens vragen? Dat gaat ons petje van ver te boven. En Simon Petrus voegde daar nog eens aan toe. Wie kan er dan nog een volgeling van Jezus zijn? Wie kan er dan nog gered worden en in de hemel geraken? Natuurlijk zag Jezus de ontsteltenis in hun ogen. Geamuseerd bleven hen zelfs een wijl aankijken. Maar hij zag zijn leerlingen toch zo graag. En daarom kon hij het niet over zijn hart krijgen hen in die onzekerheid te laten. En toen vertrouwde hij hun die geruststellende woorden toe die mij onlangs zo getroffen hadden. Ik vertaal ze voor jullie een beetje op mijn manier. Maar Petrus toch, je vraagt je af wie er dan nog in de hemel kan geraken, in het rijk van mijn vader. Gewoon omdat ik je vraag heilig te leven en voor mij alles op te geven. Ik zal het je zeggen. Niemand. Niemand. Want dat ligt niet in de macht van de mensen, maar wel in de macht van God. En nu, mijn beste luisteraars, eindelijk komt het vers dat me zo trof. Want voor God is alles mogelijk. Of zoals ik het ook graag formuleer, voor God is in ons leven niets, maar dan ook niets onmogelijk. Integendeel, van God uit kan alles. Wat een citaat. Wat een riem steekt Jezus ons hier onder het hart. Ik ben er dan ook zeker van, wanneer je overtuigd bent dat God ons altijd bijspringt waar wij tekortschieten, dat zijn liefde voor ons altijd groter is dan onze grootste tekortkomingen, dan onze felste zonden. Waar in Gods naam moeten we dan angst voor hebben? Want voor God is niets, maar dan ook niets onmogelijk. Zelfs niet in dat leven van ons. En wanneer staat u ons dan nog het strafst bij? Telkens wij het weer eens niet zien zitten. Wat een kracht, wat een sterkte kan je niet uit deze woorden van Jezus putten. Natuurlijk leven wij als gelovigen in een tijd waarin ons geloof verschrikkelijk onder druk staat. Ja, zelfs onder de verdenking dat wij zo ouderwets en zo rechts zijn, dat we het hedendaagse leven niet aankunnen. We kunnen zo gezegd niet meer mee. We zijn zonder boe of ba uit de wielen gereden. Dat wil men ons tenminste doen geloven. Maar als je het dan weer eens te veel wordt, weet en steek het goed in je hoofd. Voor God is niets onmogelijk. Vertel het maar, dat Jezus het zelf gezegd heeft. Onder zijn blik en onder zijn hoede mogen wij ons goed voelen en veilig. Geborgen zijn. Ik lees het zelfs in het Oude Testament, in Psalm 91, vers 4. Met zijn wieken zal hij u bedekken. Onder zijn vleugelen vind je rust en zekerheid. Een beveiligd schild, een rondas, is zijn trouw.
This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can
returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. Here in the power of Christ, I'll stand.
Zo luisterden wij naar het lied In Christ Alone van Owl City.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Zo, beste luisteraars, willen wij nog graag met jullie een verhaal delen over een jonge man, een 18-jarige, die op eigen houtje een zwaar houten kruis een berg heeft opgesjouwd, nadat het vorig kruis op een top in de Pyreneeën was verwoest. Op slechts 18-jarige leeftijd had Maël Le Lagadec gemakkelijk kunnen doen wat de meeste mensen online doen wanneer ze geconfronteerd worden met een daad van vandalisme. Verontwaardiging uiten, zijn hoofd schudden en dan verder gaan met zijn leven. Maar in plaats daarvan droeg hij een houten kruis van 35 kilogram omhoog op een van de hoogste toppen in de Pyreneeën. De jonge Franse tuinarchitect-student trok onlangs de aandacht na het vervangen van een kruis op de top van een berg in de Spaanse Pyreneeën, die wel meer dan 3350 meter boven de zeespiegel uitsteekt. Nadat het origineel weken eerder opzettelijk was vernietigd. Ik zei tegen mezelf dat ik in plaats van simpelweg boos te worden, zoals iedereen op sociale media, ging handelen, legde Maël uit. En dat deed hij, fysiek en letterlijk bergopwaarts. Nadat hij had vernomen dat het metalen topkruis was gekapt met een krachtslijper en in een ravijn was gegooid, besloot Maël om zelf een nieuw kruis te bouwen. Met behulp van donker walnoothout construeerde hij een kruis van juist geen meter hoog en met een gewicht van ongeveer 35 kilogram, voordat hij naar de top vertrok en niet alleen het kruis droeg, maar ook nog al zijn klimuitrusting. Wat nog wel goed was voor zo'n 50 kilogram. Hij werd begeleid door een vriend met wel heel weinig bergsportervaring, maar ondanks de brute omstandigheden stond Maël erop om het kruis zelf gedurende de hele beklimming te dragen. Later legde hij uit dat hij niet het risico wilde lopen dat zijn metgezel zou uitgeput raken. De klim duurde ongeveer 15 uren door sneeuw, mist, vriestemperaturen en steil terrein. Langs de route stopten verbijsterde toeschouwers naar verluid om te staren terwijl de tiener gestaag het enorme houten kruis bergop over de berghelling sleepte. Op een gegeven moment herinnerde Maël zich dat hij erover dacht dat Christus het kruis naar Golgotha droeg, terwijl uitputting hem omsloot. Maar ondanks ernstige pijn in zijn schouders en onderrug weigerde hij de klim te verlaten. Geestelijk heb ik nooit opgegeven, zegt hij. Ik wilde het echt daarboven krijgen. Wat ook opvallend aanvoelt aan het verhaal is dat Maël zich niet voorgeeft als bijzonder dramatisch of uit op aandacht. Opgegroeid in een katholieke familie, maar niet bijzonder praktiserend, sprak hij gewoon over bergkruisen als belangrijke symbolen die zowel bij gelovigen als aan bergbeklimmers zelf toebehoren. Voor gelovigen beschermt een kruis het dal, legde hij uit. Voor klimmers is het ook een punt van herkenning. We moeten het zien tijdens het klimmen, want het vertegenwoordigt het doel dat wij onszelf stellen. Dat idee kan deels verklaren waarom het verhaal zo breed buiten zijn thuisland van Frankrijk heeft geresoneerd. Zelfs voor mensen die niet religieus zijn, is er iets bijzonder dwingends aan een jonge man die herstel kiest in plaats van cynisme, inspanning in plaats van commentaar en symboliek in plaats van vernietiging. En misschien is dat de reden waarom de beklimming van Mael groter aanvoelt dan de berg zelf. Belangrijk is dat Mael ook verrassend kalm lijkt over de mogelijkheid dat het nieuwe kruis op een dag opnieuw zou kunnen worden vernield. Als dat gebeurt, impliceerde hij heel eenvoudig dat een andere gewoon terug de berg op moet worden gedragen. En misschien is dat ook een deel van waarom het verhaal zo blijft hangen. Het gebaar ging nooit echt over het winnen van een laatste strijd tegen vernietiging. Het ging er gewoon om te weigeren om vernietiging het laatste woord te laten hebben. Wij gaan nog luisteren naar het opwekkingslied De strijd behoort u toe. En daarna zullen wij verbonden zijn met de heer Philippe van der Zande, die ons meer gaat vertellen over de Kana-week, die binnenkort wordt georganiseerd door Chemin Neuf.
Want niets of niemand is gelijk aan onze God.
En zo, beste luisteraars, hebben wij de heer Philippe van der Zande aan de lijn. Welkom Philippe in onze uitzending.
Ja, goeiedag Marieke.
Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, ik ben Philippe. Ik ben met mijn vrouw Marjolein lid van de gemeenschap Chemin Neuf sinds augustus vorig jaar. Maar we gaan al een langere tijd met die gemeenschap op pad. Ze zijn gevestigd in het Heilig Hart Klooster en in de Heilig Hart Basiliek in Berchem, Antwerpen. Dus de gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een ecumenische roeping. En we hebben enkele belangrijke missies. Onder andere een missie voor echtparen die we de Cana-missie noemen. En Marjolein en ik zijn daar mee bij betrokken.
Kan u ons iets meer vertellen? Wat is dat dan, de Cana-missie? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, dus de Cana verwijst uiteraard naar het verhaal van Jezus op de bruiloft, de Cana. En het is opmerkelijk, want het is het eerste wonder dat Jezus verricht op vraag van zijn moeder. Maar hij was aanwezig op een bruiloft en we hebben gezien hoe Jezus water in wijn verandert. En wij geloven echt, dat is de bedoeling van de Cana-missie, wij geloven echt dat Jezus ook nu nog voor de echtparen water in wijn verandert. Dus hij helpt hen om hen te doen groeien in liefde, om hun relatie te verdiepen, het contact met elkaar te verbeteren. En wij geven hen tijdens de Cana-week, dat is de kern van de missie Cana, is een Cana-week, 6 dagen, waarin het echtpaar, het gezin, voor elkaar kunnen zorgen. Dus het is een intense week voor een echtpaar, maar het is ook een vakantieweek, omdat ze hun kinderen mogen meenemen en daar is een apart programma voor, dus die kinderen amuseren zich rot meestal, terwijl de ouders ook echt hun liefde bekijken en verdiepen.
En is het een werking die al lang draait?
Ja, de gemeenschap Chemin Neuf is ontstaan in 1973 in Frankrijk, in Lyon. En vrij snel, een aantal jaren later, hadden ze de intuïtie, ja, we moeten iets doen voor echtparen. En toen is die Cana-missie al ontstaan, dus die bestaat al bijna 40 jaar, die missie. En in het begin was het enkel in Frankrijk dat ze weken organiseerden voor echtparen. Met of zonder kinderen. En nu is het in meer dan 40 landen, dus dat er Cana-weken georganiseerd worden. Het is echt ook heel internationaal geworden. En zowel in Azië als in Afrika, als hier in Europa, worden dus Cana-weken gegeven. En ja, het is toch een genade van de Heer om dat te mogen doen, want de Heer houdt van echtparen, hij houdt van het sacrament van het huwelijk. Hij houdt van christelijke echtparen die hun kinderen ook leren bidden. En hij wil dat die echtparen ook ondersteund worden. En dat is een beetje onze taak dan, als instrument in de handen van de Heer, om dan die echtparen te helpen om te groeien in liefde.
En ja, u zegt het gaat om het helpen de echtparen groeien in liefde. Zou u een beetje ons een beeld kunnen geven van het programma, hoe dat dan precies in elkaar zit?
Ja, zeker. Dus er zijn verschillende tijden. Dus in eerste instantie willen we een goede sfeer creëren, zodat de echtparen echt tijd ook voor zichzelf hebben. Dus er wordt voor de kinderen gezorgd, er wordt voor hen gekookt, alles wordt voor hen gedaan, zodat ze echt tijd hebben voor elkaar. Elke dag delen ze met elkaar over een thema dat wij zelf aangeven. Maar los daarvan is er ook tijd om te delen met andere echtparen. Soms is dat zeer nuttig om ook te horen hoe andere echtparen omgaan met bepaalde thematiek. Bijvoorbeeld met vergeving of met communicatie of met seksualiteit. Of met de verdeling tussen werk en gezin enzovoort. Allerlei belangrijke thema's die in elk echtpaar mee te maken heeft. We hebben ook tijd voor gebed. Dat is een belangrijk deel ook van die week. Dus tijd voor persoonlijk gebed, ieder individueel. Tijd voor gebed als echtpaar. En ook een tijd van verzoening. Die in het midden van die week plaatsvindt, een avond van verzoening die wij persoonlijk heel belangrijk vinden. En ja, mevrouw en ik, wij helpen al een aantal jaren tijdens Kana-weken. En misschien het mooiste moment voor mij dat ik gezien heb, was een echtpaar dat echt in zware crisis verkeerde en op punt stond te scheiden, kwam naar de een soort als laatste reddingsboei naar een Kana-week. En ik zag ze enkele dagen later, arm in arm, geknield voor het kruis, samen bidden. Ik denk dat het het mooiste beeld dat ik onthouden heb van die jaren dienst. Dat blijft mij nog altijd bij, dat ontroert mij ook nog. Want daar doen we het voor. Dus gelukkig zijn niet alle echtparen die komen in crisis. En ik zou zelfs aanmoedigen, alsjeblieft, kom niet als het al te laat is. Kom naar zo'n Kana-week om gewoon je relatie te verdiepen, om te leren van anderen en om naar de Heer te luisteren. Dus ja, en op het einde is er ook feest. We eindigen die week met een feest. Dus je ziet, er zijn verschillende programma-onderdelen. Er is ook tijd voor het gezin. Mensen met kinderen zullen ook samen met hun kinderen bijvoorbeeld een uitstap kunnen doen. Of iets met elkaar kunnen doen. Dat ze ook tijdens die week met elkaar ook kunnen delen over wat ze meegemaakt hebben.
Oké, en staat het voor iedereen open? Moet je een vertrouwdheid hebben met de gemeenschap Gemeindef? Of?
Nee, absoluut niet. Dus wij staan open voor in feite voor alle echtparen, zelfs voor degenen die niet gehuwd zijn, maar toch langdurig al samenwonen. Ook voor alle christelijke echtparen, dat ze nu katholiek zijn of protestant of evangelisch of orthodox, dat maakt voor ons ook niet uit. Dus wij aanvaarden alle echtparen. Ik denk dat het helpt als er een openheid is naar God toe. Dus als er een christelijke inspiratie is. Die gaan meer van die week kunnen genieten. Die gaan dieper kunnen gaan. Maar we hebben ook al echtparen gehad waarvan één van de partners absoluut ongelovig is. En waar de andere partner wel gelovig is. En daar zie je ook heel mooie dingen gebeuren. Dus dat kan ook helpen, dat wat dat betreft, dus dat een partner die niet gelooft, dichter kan komen bij de partner die wel gelooft, en het wederzijds begrip voor elkaar ook kan groeien. Dus we hebben heel diverse echtparen aanwezig. Sommige echtparen zijn al 20 jaar gehuwd of 30 jaar gehuwd. Anderen zijn pas 3, 4 jaar bij elkaar. Dus het is heel divers, maar de Heer zorgt voor hen, ieder waar zij staan op dat moment. En dat is natuurlijk mooi, wij zijn maar instrumenten, wij zijn maar de dienaars. Degenen die water in de kruiken doen, zoals op de bruiloft te Kana. Het is de Heer die het water in wijn verandert. En we zien vele mooie dingen gebeuren. Dank u, Heer, dat u dat doet.
U zegt dat ook zeker gehuwden met kinderen welkom zijn. Is daar een leeftijdsgrens op? Dat is voor alle minderjarigen?
Ja, dus ik zou zeggen van 0 tot maximum 15 jaar. Er zijn dan verschillende, naar hun leeftijd, er zijn verschillende programma's, normaal gezien 3 verschillende programma's. Als er toch echtparen willen komen met jongeren die vanaf 16, dan proberen we die in te zetten in het kinderprogramma of elders, als ze dat willen. Maar voor de jongeren tussen 0 en 15 jaar is er normaal een programma voorzien. En dus naar hun leeftijd, dus de verschillende leeftijdsgroepen. Dus wij moedigen echt gezinnen aan om met hun kinderen te komen. En ze zullen ook samen nog van een gezinstijd kunnen genieten, ook in die week. Het is echt een soort vakantieweek ook, hè. Het is in de zomer, dus in België is het van 5 tot 11 juli. Dus dat is niet zo lang niet meer. Maar er is nog een klein beetje plaats. Dus er kunnen zich nog echtparen en gezinnen inschrijven. Het is nog mogelijk.
En dat is, als ik het goed heb, een tweetalige week?
Ja, we gaan dat voor de eerste maal tweetalig doen. We hebben een goede samenwerking met onze abdij in Nederland, de Sint Paulus Abdij in Oosterhout. Maar daar is de Kana-week zo snel volzet dat we nu ook gevraagd hebben om in België een tweetalig aanbod te hebben. Als eerste opstap naar een echte Vlaamse Kana-week die er hopelijk binnen 1, 2 of 3 jaar kan komen.
En waar vindt de week plaats?
Dus de week vindt plaats in het Karmelklooster van Mahagne. Mahagne is een net boven Luik, is het grondgebied van Hambourg-Chaudfontaine. Dat is een heel mooie omgeving, rustige omgeving. Een klooster met een heel wat gronden daar rond, heel wat groen. En in die rustige omgeving vindt het plaats, dus van 5 tot 11 juli. En je kan alle info terugvinden op de website van de gemeenschap Chemin Neuf, dus www.chemin-neuf.be. En dan vind je het voorstel Kana Week. En dan klik je daarop en dan vind je alle concrete info.
We zullen er ook zeker voor zorgen dat er een link komt naar jullie website in ons artikel voor deze uitzending van Elke Dag Telt. Dus op onze website. Dan kunnen de mensen ook zo het terugvinden.
Dank je wel.
Hartelijk bedankt, Filip, voor deze uitleg, om ons iets te willen komen vertellen over de Kana Week. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
Maar misschien toch aan de grootouders die luisteren, zou ik misschien willen vragen, nodig zeker uw kinderen of kleinkinderen uit, die geef hem dat misschien cadeau, zo'n week, als ze daar open voor staan, tenminste. Ik zou ze echt willen oproepen om dat te promoten bij hun kinderen en kleinkinderen. En die gehuwd zijn of die samenwonen. Misschien zijn ze niet echt gelovig, maar ze willen allemaal groeien in liefde. En groeien in liefde, als je daar de sfeer voor creëert, als je daar echt een goede sfeer, zo'n goede week, een goede Kana-week organiseert, dan kunnen ze echt wel. Dan kunnen er echt wel mooie dingen gebeuren, ook voor die gezinnen. En ik vraag dus alle grootouders, nodig uw kinderen en kleinkinderen uit als ze daar open voor staan.
Zeer goed. Dankjewel, Filip.
It's all you've got to just be strong. And it's a fight just to keep it together, together. I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Hey, hey, hold on, don't let go. Just stay one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Heavy from those nights, but just remember that you are a fighter, a fighter. You never know just what tomorrow holds, and you're stronger than you know. You're stronger than you know. One step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. One step closer.
U hoorde, beste luisteraars, het lied You're Gonna Be Okay van Brian en Jen Johnson. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En dan moeten wij nog, zoals altijd, een Bijbelvers van de dag kiezen. Ik neem hier alle Bijbelversen bij mij. Kom, o Heilige Geest. En het Bijbelvers van de dag komt uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden. Uit Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 1, vers 29. Huichel niet tegenover mensen en let goed op je woorden. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.